Diversity is leuk, maar het gaat vooral over de getallen. En er was onvoldoende inclusie.
Mr. Vice President, I'm speaking.
Hoezo is diversiteit interessant?
Non-binair relevant?
Wat bedoel je met de rol van de man?
We wonen toch in Nederland? Er is hier niks aan de hand, dus wat zou ik moeten doen?
I'm speaking.
Welkom bij I'm Speaking, de podcast waarin we op zoek gaan naar de verschillende manieren waarop het patriarchaat nog steeds springlevend is.
Ja, dus als je helemaal klaar bent met seksisme en je hebt een half uurtje de tijd, welkom.
En we gaan het vandaag hebben over de politie. Maar we gaan het eigenlijk specifieker hebben over het vrouwenquotum bij de politie. En misschien eerst even wat algemener over het vrouwenquotum. Het is mij opgevallen afgelopen jaren dat zodra je iets vertelt over seksisme of genderongelijkheid, iedereen gelijk begint te stuiteren over het vrouwenquotum. Ben je voor een quotum? Ben je er tegen? Zorgt het er niet voor dat je excuustruzen krijgt? Zit zij daar niet alleen omdat ze een vrouw is? Ja, wat vind jij daar eigenlijk van?
Nou, ik vind het wel een spannend gesprek, omdat ik heb een aantal andere gesprekken hierover geluisterd en het valt me op dat ook veel vrouwen daarover wel een beetje verdeeld zijn. Dus dat er eigenlijk ook wel veel vrouwen zijn die zeggen van ja, moeten we dat wel doen? Schept het niet een raar beeld? En ik heb ook het idee dat het gewoon veel weerstand oproept, omdat er zit toch een element van dwang in. Je gaat dan opeens opleggen dat iets moet. Dus ik weet niet of ik er helemaal uit ben, maar ik vind het wel een spannend iets. En toch denk ik ergens wel van ja, het duurt zo lang voordat we op dat punt van gelijkheid komen, dat ik ook wel zie dat dit een, nou ik wou zeggen een duwtje, maar misschien een hele flinke zet in de goede richting kan zijn.
Mm-hmm. Ja. En nou, we hadden het even over al voor deze aflevering dat ik laatst een column heb geschreven over hoe het vrouwenquotum kan helpen tegen middelmatige mannen.
Ja.
Mediocre white men. En ja, je weet wel wie dat zijn. Die types die denken dat ze alles weten. Heel vaak mansplainen. En ook heel vaak op de een of andere manier toch op hele hoge functies zitten. Zonder dat ze nou per se heel veel talenten lijken te hebben.
Ja, en ik moest natuurlijk al een beetje lachen, want ik heb je column natuurlijk gelezen, maar helpt een quotum daartegen?
Ja, er is dus onderzoek gedaan in de Zweedse politiek, in gemeenteraden. En daarbij hebben ze gekeken, hebben ze op een gegeven moment een quotum ingesteld en gezegd, oké, de lijst moet voor zoveel procent uit vrouwen bestaan. En hebben ze onderzocht van ja, wat is nou de kwaliteit van de politici die verkozen worden voordat ze dat quotum hadden en nadat ze dat quotum hadden. En de conclusie van de onderzoekers is eigenlijk van ja, het helpt, want je vergroot de talentpool. Dus als er meer vrouwen mee gaan doen, dan verdrijven die eigenlijk die middelmatige mannen van de lijst. En de kwaliteit van de hele pool gaat zeg maar omhoog. Want je houdt de goede mannen over. En de middelmatige mannen die worden eigenlijk vervangen door kwalitatief betere vrouwen.
Oké, dus het heeft wel degelijk zin. Ik heb wel gesmuld van je column en ik heb ook heel erg gesmuld van alle reacties daaronder.
Ik ook.
Heel veel reacties van mannen die zich allemaal niet herkennen in dat profiel van middelmatige mannen. Dus als er middelmatige mannen luisteren, mogen ze zich melden, want kennelijk zijn ze er niet.
Nee, ze bestaan niet. Moeten we een paar voorlezen?
Ja, dat mag, tuurlijk. Ik zag onder andere dat iemand vond dat jij witte mannen wel bombardeerde tot zondebok. Dus wil je dat alsjeblieft niet meer doen?
Okay.
En ook wel mannen die jouw punt wel steunen, maar eigenlijk had je toch niet helemaal gelijk. Dus dat was wel een beetje de tendens in de reacties.
Ja, klopt. Maar goed, en sommige van die reacties bevestigen eigenlijk een beetje het punt.
Een heleboel, denk ik.
Ja. Nou ja, we zien dus een heleboel woede over het vrouwenquotum. Het roept ontzettend veel emoties op bij mensen. Jij zegt zelf ook al van ja, het is toch wel een vorm van dwang. Maar ja, aan de andere kant is het ook wel een effectief bewezen middel om meer vrouwen in topfuncties te krijgen. En eigenlijk dus ook om de kwaliteit van het bestuur te verbeteren. Maar goed, het heeft dus vele kanten en ik ben heel benieuwd hoe dit bij de politie zit.
Ik ook, dus laten we daar even op gaan inzoomen. We gaan het erover hebben met Esther Neven. Ze is loopbaancoach, trainer, spreker. En ze doet aan de Rijksuniversiteit in Groningen een promotieonderzoek naar de loopbanen van vrouwen bij de politie. Welkom Esther.
Dankjewel. Leuk om hier te zijn. Ja.
Leuk dat je er bent.
Ja.
En Esther, je kijkt in jouw onderzoek naar de loopbaan van politievrouwen vanuit de thema's identiteit, inclusie en macht. wat natuurlijk heel belangrijke thema's zijn als het gaat om het patriarchaat. Kun je ons kort wat meer vertellen over je onderzoek? Hoe ben je daarbij gekomen om dit zo
te onderzoeken? Dat is een hele goede vraag. En ik ben eigenlijk door nijdigheid met dit onderzoek begonnen.
Dat is een goede drijfveer.
Meest bijzondere manier om je loopbaan te vervormen is dat je nijdig over iets wordt. Ik heb 10 jaar lang gewerkt voor de politietop met management, development en leiderschap. En dat was een soort speciaal agentschap betaald door het ministerie van Binnenlandse Zaken. En niet binnen de politie, maar ten dienste van de politie. En daar heb ik de politie heel erg leren kennen. En ik dacht altijd van mijn hemel, wat werken de mensen hier ongelooflijk lang samen. Wat is er weinig in, door en uitstroom. Bijna de hele groep die samen zijn opgeleid aan de politieacademie. Mm-hmm. Die blijven in die hele loopbaan ook samen. En die gaan bijna gelijktijdig met pensioen. Al die generaties op generaties. En in die tijd dat ik daar werkte in die 10 jaar. Is op een gegeven moment Guusje ter Horst minister van Binnenlandse Zaken geworden. Ja. En die ergerde zich net als ik over die machtskliek in die politietop. Die masculine groep die daar eigenlijk de baas was.
Want je beschrijft, mensen bleven daar heel lang werken. Ja. Er was heel weinig doorstroom of uitstroom. Ja. Wat heeft dat voor gevolgen? Waarom is dat iets om je aan te ergeren?
Nou ja, ik denk altijd dat organisaties ook er goed aan doen om er een bepaalde mate van indoor en uitstroom te hebben. Mm. Want dan komen er ook weer nieuwe mensen binnen. Ja. En dan heb je ook weer meervoudigheid van denken. De wereld waarmee wij omgaan is uiterst complex. En als je alleen maar met in-group mensen werkt, dan is eigenlijk je probleemoplossend vermogen ook kleiner. Ja. Maar Guusje ter Horst had ook haar motieven om daar een quotum op in te stellen. Mm-hmm. En er zijn er met een heel groot en ook duur programma zijn er allerlei vrouwen van belendende organisaties bij die politietop gekomen. Die lieten zich blauw verven. En dat heette dan zo, dus dat je een wapen kon hanteren. En ja, het klinkt heel grappig, daar ben ik me wel van bewust.
Was daar veel animo voor vanuit vrouwen?
Heel veel. Ja? Vrouwen vonden dat leuk. Vrouwen bijvoorbeeld uit het OM, vrouwen die burgemeester waren van een kleinere gemeente, vrouwen van departementen, maar ook vrouwen uit het bedrijfsleven. Iedereen heeft wel iets met de politie. Politie is ook wel een beetje sexy. Als je daarvoor gaat werken, dan roept dat, ja, dan vinden mensen dat ook wel interessant. Dus er was heel veel animo voor.
Oké, dus dat schrikt niet. Ik kan me namelijk ook voorstellen dat het een afschrikwekkend effect heeft. Als je weet van, het is zo'n gesloten wereld en iedereen kent elkaar en blijft ook zo lang bij elkaar, dat je denkt, ja.
Het programma was heel goed. Het programma deed met grote bijeenkomsten. Hadden een soort ook samenkomsten waar vrouwen die van zij in stroom kwamen met elkaar de dingen konden delen. En het was eigenlijk binnen een 3 jaar tijd was er een hele diverse, genderdiverse politietop gekomen. En ook cultureel diverse groep, ietsje minder dan genderdiverse. Daar moet ik bij zetten. En nou ja, toen kwam op een gegeven moment die nationale politie. En dan krijg je eigenlijk de duurzaamheid van het patriarchaal, wat jouw thema is, wat jullie thema is. Dat duurzame patriarchale netwerk, wat zich eigenlijk niet meer belangrijk voelde, mm-hmm. die kwam met die bashte eigenlijk terug.
Okay.
En je hebt toen ook een verandering van politiek gehad. Moet ik wel zeggen dat een politieorganisatie zit in een politiek veld, mm-hmm. wordt heel erg bepaald door het politieke veld. En als de PvdA dan, waar die vrouwelijke minister waar ik het net over had, ter Horst in zat, plaats maakt voor VVD, CDA, dan gebeurt er wat.
Ja. En misschien één stapje terug, want je zegt van, want heel veel organisaties zitten natuurlijk met dit thema en zijn ermee bezig en sommige al 20 jaar en het schiet nog niet heel erg op. En als ik jou zo hoor, dan zeg je eigenlijk van ja, binnen 3 jaar was het enorm succes.
Ja,
allerlei talentvolle vrouwen gevonden, opgeleid, ingestroomd.
Ja.
Hoe kun je daar iets meer over vertellen? Van hoe kan het dan dat het lukte daar? Wat voor
wij zeggen altijd op de universiteit, diversity is leuk, maar het gaat vooral over de getallen.
Precies. Dat is wel een vraag denk ik die nu speelt. Ja. Van, je kunt al die vrouwen binnenhalen, maar er moet ook een cultuur zijn waarin ze kunnen gedijen.
Er was onvoldoende inclusie. Want die vrouwen zaten wel in die top, maar op het moment dat het dan spannend wordt en er komt een politieke wind, dan zie je eigenlijk dat de getrouwe mensen die ooit in die politieacademie al samenwerkten, die werden opeens, maar dan heb je het ook over een samenspel met een minister, destijds Opstelten. Dan heb je het ook over het neoliberalisme. We kijken naar de kwaliteit. We willen helemaal niet zeggen dat vrouwen op achterstand staan. Ik las daar van de week ook een heel leuk internationaal artikel over, dat neoliberalisme, wat toen in 2011 heel erg opkwam, eerste kabinet Rutte, dat dan eigenlijk dat alles wordt platgeslagen, omdat men zegt van daar is helemaal geen ongelijkheid. Dat is allemaal persoonlijke individuele keus.
Ja.
En wij hoeven helemaal niet te stimuleren. Dus eigenlijk zijn al die vrouwen die door Guusje ter Horst waren binnengehaald niet op vitale posities gekomen. De helft, meer dan de helft, is weggegaan. Andere vrouwen konden niet meer in het blauwe politiewerk werken, maar kwamen eigenlijk in de bedrijfsvoering. Vonden ze minder leuk.
Ja.
Dat vonden ze, daar kwamen ze er nog niet voor bij de politie. En wat het leuke is, dat als je interviews houdt met die vrouwen en je neemt echt de tijd, dan zeggen, dan hoor je ook zeggen, ja, ik heb me eigenlijk altijd een schoonzus gevoeld in die familie.
Okay.
Ik voelde me de koude kant. Ik voelde me de koude kant. Ik ben eigenlijk altijd de schoondochter geweest, de schoonzus. Ik heb nooit de gemeenschappelijke lange ervaring die anderen met elkaar hebben. En dan zie je eigenlijk op het moment dat het spannend wordt, dat zo'n nationale politie moest worden ingesteld, een hele grote reorganisatie, dat dan eigenlijk het ik-gevoel, die in-group, versterkt wordt.
Mm-hmm.
En die in-group definieert dan de andere als out-group. En dan eigenlijk de mensen die samen zijn opgeleid, en daar moesten toch vrouwen op dat bordes van de Ridderzaal komen. En ik weet nog goed dat ik zat in die tijd in een sfeer dat ik dacht van hoe werkt dat nou? En op een gegeven moment die vrouwen die dus van buiten binnenkwamen, ja, die mochten niet de belangrijkste posities hebben, maar wel de eigen dochters uit het familiesysteem. Dat waren eigenlijk jongere vrouwen, maar die waren wel al, hadden al wel gewerkt met de blauwe mannen, hadden ook op dezelfde academie gezeten. En ik noemde ze eigenlijk al meteen eigenlijk de dochters van het familiesysteem. Daar heb je mee samengewerkt. Mm-hmm. Die ken je als je broekzak. Je weet wat je aan ze hebt. En ze zijn gesocialiseerd in hetzelfde systeem.
Maar zijn dat dan vrouwen die dus minder, wat jij eerder noemde, zeg maar, die nieuwe perspectieven en die nieuwe blikken meebrengen? Omdat ze toch zijn al zo in die cultuur
ik noem het geassimileerd.
Ja.
Ze zijn geassimileerd. Ze zijn ook gehoorzaam aan die hiërarchische codes.
Mm-hmm.
Want bij interviews die ik heb gehouden met al die vertrokken quota vrouwen, zei je van ja, het gaat helemaal niet om argumenten. Het gaat om botte macht. Daar ben ik helemaal niet gewend. Ik heb in andere organisaties gewerkt. Daar kon ik heel erg veel vertellen. Dat ging om argumenten.
Ja.
Maar hier ging het om de strepen die iemand op iemands schouders had. En hoe meer strepen, hoe meer macht.
Ja.
Als we dan kijken naar, want je zei het was een goed programma, want het lukte om veel vrouwen binnen te halen. Ja. Zou je dan misschien kunnen zeggen dat het wel enigszins misschien een onvolledig programma was? Want er ontbreekt denk ik een stuk van hoe pak je zeg maar de cultuur aan in de omgeving waarin die vrouwen terechtkomen?
Nou,
zat dat wel in het programma?
Ik heb wel met 100 mensen interviews gehouden in 3 jaar tijd. Ook met iets van 85 vrouwen op allerlei geledingen in de politie, maar ook 15 mannen. En wat zie je? Dat vrouwen die aan die politietop waren toegevoegd via individuele programma's, die zijn duurzamer gebleven dan de groep van de quota vrouwen.
Okay.
En wat zegt dat nou? Dat eigenlijk die individuele direct entry, zeg je dan, die vrouwen die toegevoegd waren aan die politietop, die hadden vaak ook een sponsor, die waren door iemand gevraagd. Maar dit quotumprogramma was eigenlijk politiek gedropt.
Ja.
Okay.
En op het moment dat je dat doet, krijg je een maximale weerstand.
En voelt het dan, dus nou ja, wat ik eerder in de introductie al even zei, toch? Iets wat opgelegd wordt, iets wat van boven wordt gezegd van dit moet en dat drukken we daar doorheen.
Ja. En de vrouwen, wat jij noemt de direct entry, hoe ging dat in zijn werk? Waren dat vrouwen die min of meer toevallig of net zoals mannen de top bereikten? Of was het
die kwamen halverwege binnen, die kwamen dus niet via die politieacademies.
Okay.
Die kwamen ook via zij-instroom, zo noem ik dat dan maar, zij-instroom. Ja. Direct entry, hetzelfde. Maar dan zie je eigenlijk dat die vrouwen waren alleen. En een vrouw alleen roept niet die weerstand op als een groep quota. En ik weet dat ik op een gegeven moment ook met Guusje ter Horst in de afgelopen jaren ook nog een mailwisseling had. En zij, ik zei, ja, eigenlijk voor deze organisatie met zo'n enorme vaste cultuur. We noemen de politiecultuur wel double male masculinity. Dus double male dominance noemen we dat. Dus niet zomaar een dominante mannelijke cultuur, maar een dubbele dominante mannelijke cultuur.
En wat dubbel suggereert denk ik dat er twee elementen te onderscheiden zijn?
Heel goed, dat is zowel de aantallen, maar ook de normen. En de normen die er zijn, zijn ook mannelijke normen. En uit onderzoek, niet uit mijn onderzoek, maar uit andermans onderzoek blijkt dat vrouwen die in de politiecultuur gesocialiseerd zijn, door de politieacademie en dan verder altijd daar gebleven zijn, die benoemen zichzelf als masculiner, bijna net zo masculien als mannen.
Kun je daar een voorbeeld van geven? Wat zijn dat voor mannelijke normen? Waar moeten we dan aan denken?
Ja, dat vrouwen dus kunnen reflecteren over dat ze een verdedigingsmechanisme hebben wat mannelijk is. Dat ze in hun manier van lopen, de manier waarop hun wapenzet op hun heupen hangt. Maar dat op het moment dat je daarop doorvraagt, dat ze zegt van ja, maar zo kan ik me handhaven in deze organisatie.
Mm-hmm. Dus dat je eigenlijk one of the boys moet zijn of worden om daar je weg te kunnen vinden.
Dat is precies wat ik bedoel met assimilatie. Ja. One of the boys moet zijn.
En wat zijn dan voor de mensen die niet bij de politie hebben gewerkt, wat zijn van die typische normen of cultuuruitingen?
Nou, bijna heel gek om te zeggen dat je ook denigrerende opmerkingen over vrouwen maakt als vrouw.
Ja, ja.
Dus je moet meedoen eigenlijk.
Eigenlijk
je moet
meedoet.
Niet alleen meelachen, maar liefst ook nog een duit in het zakje doen.
En wat er eigenlijk met die quota vrouwen, waar jullie het dan ook over willen hebben, die werden als groep enorm gediscrimineerd op een gegeven moment. Maar ook politievrouwen vonden die vrouwen eigenlijk niet goed genoeg om in die politieorganisatie te werken. Ja. Dus dan zie je eigenlijk dat die vrouwen identificeren zich niet met andere vrouwen, maar identificeren zich meer met politie, die politieidentiteit.
Ja.
En zijn dan tegen de buitenvrouw.
Ja.
Dus heel gek is dat.
Maar dat is ook de manier om je staande te houden, denk ik, toch? Om je helemaal in die groep te scharen en misschien niet te veel te profileren als vrouw.
Nou, dan ga je eigenlijk uit van een keus. Dat je zou kiezen. Maar ik denk bijna dat onbewust gebeurt.
Ja. Ja.
En het is misschien ook een manier om afstand te nemen van die quotum vrouwengroep.
Ja. Oh,
om te laten zien van, hey, ik heb ook gewoon die academie doorlopen. Ik werk hier ook al zoveel jaar. Ik hoor niet bij die groep die hier eventjes is gedropt, omdat ze vrouwen zijn.
Ik had een keer jaren terug een leuke bijeenkomst met verschillende vrouwen. Vrouwen uit zijn instroom en vrouwen en politievrouwen. En er werd gewoon bijna ruzie gemaakt aan tafel. Omdat zij, een blauwe vrouw, ik zeg maar blauwe vrouw noemde, zei van, hoe denk jij nou dat jij net zo recht hebt eigenlijk op deze carrière als jij niet hebt meegemaakt wat ik heb meegemaakt?
Mm-hmm.
En dan gaat het dat er ook processen van discriminatie, processen van seksisme zijn geweest in die organisatie. En dat als jij die route niet bewandeld hebt, dan mag jij hier eigenlijk niet zijn.
Ja. Mm-hmm.
En dat soort processen noemen wij eigenlijk entitlement. Je hebt niet het recht, en het is een publiekrechtelijke organisatie, dus ik dacht altijd, waar hebben we het over? Iedereen heeft recht om op daar te werken. Het is niet een eigen bedrijf.
Nee.
Maar die entitlement processen zijn eigenlijk gegroeid omdat jij hebt een bepaalde groei in je loopbaan gehad, met alles wat daarbij hoort. En je hebt, uiteindelijk hoor je tot de familie. En jij kan nooit tot die familie horen als jij niet die achtergrond hebt. Het is heel venijnig, hè?
Is dat denk je ook de reden, want het valt me op afgelopen jaar, dat best veel vrouwen in de top, ook van het bedrijfsleven bijvoorbeeld, dat die heel erg tegen vrouwenquota zijn. Is dat een beetje hetzelfde, denk je? Dat ze denken, ja, ik heb zoveel moeite gedaan om hier te komen, en dan gaat die volgende generatie, die krijgt het een beetje.
Ik zou zeggen van wel. Ik zou zeggen van wel. Dat ook vrouwen zijn vaak heel boos over quota.
Ja.
Maar dan zit het ook soms op dat neoliberalisme van nee, het gaat om kwaliteit en mannen en vrouwen maakt niks uit. Die politieke invalshoek, maar ook op de weg die zij zelf bewandeld hebben.
Ik vind dat, ik weet dat dat zo is, maar ik vind dat toch wonderlijk. Je zou dan toch willen dat mensen denken, nou, ik heb er keihard voor moeten vechten om op een bepaalde positie te komen of om een plek te verwerven. En dat je dan zeg maar niet wilt dat mensen na jou datzelfde pad moeten bewandelen, wat zo'n complex pad is. Maar zo werkt dat toch niet helemaal.
Nee. Het is een soort legitimeringsvraag. Van, jij mag hier niet zijn als jij niet datzelfde pad hebt bewandeld.
Ja, dus ik vind het bijna raar dat vrouwen dan vinden dat als zo van, nou, ik heb er keihard voor gevochten, dus voor jou moet het ook een enorme worsteling zijn om hier te komen. En niet zoals wat je misschien ziet in een gezin met broers of zussen, dat de oudste zeg maar de weg vrijmaakt.
Ja.
En de jongste in het gezin, die heeft het easy breezy en die mag laat thuiskomen en die kan gaan stappen wat hij wil.
Heel erg herkenbaar in gezin, ook in mijn eigen familie.
Ja, nou ja, ik spreek uit ervaring, klopt. Maar dat zie ik dus hier juist het tegenovergestelde. Dat vind ik vind dat wel wonderlijk.
Maar ik heb ook het idee, wat ik eerder ook al zei, dat het soms ook iets met reputatie te maken heeft, dat die vrouwen zo bang zijn om als, ja, even tussen aanhalingstekens, excuustruus te worden gezien. Dat ze denken van, nee, ik ben hier gewoon op mijn eigen harde
op
werk
eigen
gekomen.
Kracht. Op eigen kracht. Ja.
En ik wil niet dat nu het beeld ontstaat dat vrouwen zomaar aan de top kunnen komen door, of dat alle vrouwen die aan de top zitten dankzij het vrouwenquotum zitten.
Ja, die quotavrouwen zijn ook in hun interviews heel teleurgesteld over de houding van eerdere direct entry vrouwen.
Ja.
Die zei, ja, ik vond het zo vervelend, want zij heeft zich helemaal niet voor mij sterk gemaakt. Dat had ik wel verwacht. En je hoort dat dan, maar je snapt het ook. Want die direct entry, die individuele direct entry vrouwen, die zeggen van, ja, ik ben met een sponsor binnengekomen. Ik wil me helemaal niet identificeren met die quotavrouwen.
Nee.
Ja. Het is bijna een vies woord.
Ja.
Klinkt heel onaardig, maar... En ja, ik had het er met Guusje ter Horst over. Ik zei van, in zo'n organisatie had je niet met quota moeten werken.
Oké.
Dat is too much.
Maar dat is dan denk ik specifiek kijkend naar de politie, toch? Want als we jou zo horen, is dat echt een heel unieke cultuur en omgeving.
Voor wetenschappers ook een geweldig vakgebied.
Dat kan ik me niet voorstellen.
Het is ook internationaal zijn er ook bijna alleen maar vrouwelijke wetenschappers die zich met politievrouwen bezighouden. Ja, dat is toch heel bijzonder. Ja. Maar het is natuurlijk ook door die enorme identificatie met het vak. Moet je voorstellen dat het politievak, dat je in nacht en ontouwtijd samen optrekt, die identificatie op elkaar. In een toch vaak ingewikkelde en zware omgeving, die bindt mensen heel erg. Dat is een enorm bindmiddel.
Mm-hmm.
En het is ook een gevaarlijk vak. Soms komen ook mensen om van de politie, recentelijk nog met die motorrijder.
Ja.
En dan gaat die hele familie, je ziet het dan gewoon gebeuren, dat de familie samen rouwt. En dat zijn hele waardevolle processen.
Ja.
Maar die identificatie is maximaal. Ik geloof bijna niet, ik durf het niet hardop te zeggen hoor, maar dat het in andere...
We zitten hier met z'n drieën.
Maar ik denk van in het leger wellicht dat vergelijkbaar is.
De brandweer misschien.
Brandweer werkt met heel veel vrijwilligers.
Ja.
Dat is misschien toch ook weer anders.
Maar jij concludeert dus eigenlijk op basis van je ervaring van, nou, voor de politie is een vrouwenquote misschien niet de beste manier om die diversiteit te bewerkstelligen.
Dat weet ik bijna zeker. Is
dat ook de indruk die je uit die gesprekken kreeg van de quotavrouwen?
Ja.
Trekken zij ook die conclusie?
Nou, dat doen ze zeker niet. Want ze zeggen, anders was het nooit gebeurd.
Ja.
Zij zeggen bijna allemaal, als die nationale politie niet was ingevoerd. Als hele belangrijke gamechanger eigenlijk. En die wisseling van de politiek. Met dat je dat neoliberalisme, Rutte opstelte. Dat hele verhaal kwam daar. Die hele erge nadruk op veiligheid. Als dat niet was gebeurd, dan waren we gewoon gebleven. Mm-hmm. Zij zien dat als factor.
Okay.
Dat is ook een hele belangrijke factor natuurlijk.
Ja, want je zou ook kunnen zeggen van, het vrouwenquotum was wel heel effectief om heel veel getalenteerde, succesvolle vrouwen aan te trekken
aan te
tot die organisatie.
Helemaal eens.
Alleen er is niet genoeg gebeurd om ze ook te behouden en de organisatie inclusief te maken eigenlijk.
En als je nou die nationale politie niet had gehad en je was gewoon doorgegaan met je oude 26 korpsen, dan had je wellicht die diversiteit kunnen behouden. Dat het feit dat dat proces zo vlak erop zat, maakte het heel erg moeilijk.
Mm-hmm.
Maakte het eigenlijk dat die diversiteit vernietigd is.
Ja.
Gelukkig schreef ik dat niet alleen, schreven andere mensen ook. Vernietiging van diversiteit, maar daarmee ook van publieke middelen. Want dat ging om heel veel geld.
Maar zijn er lessen uitgetrokken? Want we zijn nu natuurlijk jaren verder. Wordt daar nu op een andere manier mee omgegaan? Dat er bijvoorbeeld meer aandacht is van, we moeten niet alleen vrouwen binnenhalen, maar we moeten ook kijken naar de cultuur waarin je dan als vrouw terechtkomt.
Nou, ik vind het wel leuk. Ik heb nog steeds heel veel contact met de politietop, met bepaalde mensen daar. En ik zie wel dat men nu om en om benoemingen doet. Dus men doet zowel oude garde benoemingen, topbenoemingen en ook diversiteitsbenoemingen. En men doet dat om en om. En ik zie dat gebeuren en ik denk, hé, dat vind ik eigenlijk een manier die veel minder weerstand oproept. Op het moment dat je dus die oude garde weer helemaal gaat uitsluiten, dan heb je, georganiseerde weerstand is een heel machtig wapen. Ja. Want het patriarchale denken laat zich slecht onderdrukken. Zien we ook wereldwijd.
Ja,
toch?
Dat kunnen we wel. Dat kunnen we wel.
Doe ons best. Ja. Maar dan komt er weer een tegen backlash. Maar,
ja, en die backlashes zijn zoveel harder vaak dan wat het daarvoor was. Ja. En ik heb op een gegeven moment iets geschreven over het blauwe weefsel. Want ik vond eigenlijk al die mensen die zo lang met elkaar samenwerkten, dat ik noemde dat een blauw weefsel. Weet je dat? En dat heeft eigenlijk die uitsluiting van politie, nieuwe politievrouwen bevorderd. Toen ik dat geschreven had in het eigen vakblad van de politie, zijn er ook mensen geweest. Met name mannen die mij heel langdurig niet aangekeken hebben.
Oh ja?
Ja, echt zo kwalijk nemen dat je überhaupt hebt het durven benoemd. Schrijven. Ja. Het durven benoemen. En dat denk ik, dan zie je eigenlijk ook weer je eigen gelijk daarin. Mag ik het zo zeggen?
Is dat dan, voelt dat dan een beetje als verraad? Als een soort van vuile was buiten hangen? Met van zo'n gesloten...
Ongetwijfeld. Ja. Ongetwijfeld, ja.
En als je nou dit programma nog een keer... zou mogen instellen of ontwerpen, zeg maar, dat vrouwenquotum. Of gewoon het doel van, we willen meer vrouwen bij de politie. En even los van de politieke ontwikkelingen, hoe zou jij dat doen? Of hoe zou je het anders doen dan het nu is gebeurd?
Nou, ik zie nu al, er werken heel veel leuke vrouwen bij de politie. Dat wil ik even duidelijk in zijn.
Ja. Ze zijn altijd op zoek naar meer.
En die luisteren ongetwijfeld nu ook allemaal. Maar er werken echt heel veel goede mensen bij de politie. Een hele grote organisatie.
Ja.
En we hebben nu, de topman is er één uit het oude klasje van zoveel jaar geleden. Maar de tweede is een vrouw uit Zijinstroom. Ik noem maar even geen namen. Maar die vrouw doet heel veel voor diversiteit. En dat helpt heel erg als je in de top de aandacht daar in die top neerzet. Dat helpt zo enorm.
Tegelijkertijd denk ik wel, zou dat niet nog meer helpen als een man in de top zou zeggen van doe mij diversiteit in mijn portefeuille en daar ga ik keihard aan trekken.
Ja, dat zou ook heel goed kunnen, ja. Dat zou beter zijn dan. Ja. Mannen kunnen dat zeker heel goed. Er is ook heel veel diversiteit tussen mannen. Hè? We weten dat de man-vrouw dichotomie, wat van de laatste jaren weten, dat in die fluiditeit van identiteiten, dat er enorme verschillen zitten tussen mannen.
Ja, veel absoluut. Meer dan
veel
tussen
meer dan tussen, dan tussen de, ja, precies.
Ja.
Dus dan moeten we het daar ook niet alleen op houden. Maar ik ken heel veel goede mensen bij de politie die het goede doen.
Ja.
En alleen, wat heb je voorbeelden van initiatieven? Of,
er is nou politie voor een ieder of politie voor iedereen. Daar gebeuren mooie, dat is een mooi programma. En tegelijkertijd zie ik ook weer de dingen die op internet verschijnen. Met name op LinkedIn weer laatst iemand, een man die zei, ik ben helemaal, ik ben zedenrechercheur en ik maak er melding van dat er te veel plankzaken zijn en ik heb dit en ik heb dat. En dan word ik eigenlijk dat verhaal, ik heb binnenkort een gesprek met hem.
Ja.
En dan denk ik, het is ook, dat biologeert mij heel erg in mijn werk. De grand narrative, de politie voor iedereen. Wat staat er op de gevel van de organisatie?
Ja.
Maar de silent voices, wat zeggen die?
Mm-hmm.
En dat vind ik het leuke om dan in dit onderzoek, dat ik zoveel mensen ook echt langdurig heb kunnen spreken.
Ja.
Dus anderhalf uur en soms na een paar weken nog eens anderhalf uur. Het is heel veel tijd, maar je haalt daar vreselijk veel informatie uit hoe mensen het beleven om zo uitgesloten te worden en wanneer dat op enig moment gebeurt. Dat ze allemaal aan tafel zitten met een grote situatie van allemaal politieleiders. En dat op een gegeven moment vlak voor die nationale politie, dat het politiek al gestommel werd. En dat opeens allemaal, ze zei, ik zag gewoon een scheidslijn lopen. Dwars over het tafelblad. Mm. Ik hoorde daar niet meer bij.
Nee.
En als mensen daar de woorden voor vinden, dan vind ik dat echt fantastisch.
Ja, en dan lukt het denk ik ook om het verder te brengen. Toch? Ja,
absoluut,
als je weet ergens de woorden aan te geven, dan kun je dat ook delen.
Absoluut.
Ja. Mooi. We gaan naar de call to action.
Oh ja. Ja, leuk. Call to action.
Call to action. Nou, je hebt veel verteld over het vrouwenquotum, waarom het deels heeft gewerkt, zou ik zeggen, maar niet duurzaam is gebleken in de politieorganisatie. Wij zijn bij I'm Speaking natuurlijk altijd voor actie. En ook wat kun je zelf doen. Onze luisteraars die misschien bij de politie werken of heel ergens anders. Wat kunnen die nou doen om bij te dragen aan een verandering naar een meer diverse of inclusieve organisatie?
Nou, ik denk wel het bespreekbaar maken van processen van uitsluiting.
Mm-hmm.
Want dat zijn altijd de silent voices. Ja. En wat ik net zei, van die silent voices openmaken. En die bespreekbaarheid maken van het bespreekbaar maken van dit soort processen van uitsluiting. Want ik denk dat het vaak in het onderbewuste van mensen zit. Mm-hmm. Door dat sterke familiegevoel, dat bijna onbewust gaat.
Ja.
En ja, dan frappé toujours. Altijd maar blijven doorgaan om dat bespreekbaar te maken. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
En hoe doe je dat? Zeker als je zelf bijvoorbeeld uitgesloten wordt. Hoe kun je dat bespreekbaar maken?
Nou, er zijn natuurlijk heel veel vertrouwenspersonen bij de politie. Daar vind ik ook wel wat van. Want die vertrouwenspersonen zijn niet dadergericht.
Okay.
Daar hebben we in een ander artikel wat over geschreven. Dat vind ik dan best wel zonde. Want eigenlijk zou je wel als vertrouwenspersoon ook wel een dader moeten kunnen aanspreken die zulke soort processen bedoelt.
Dat kan niet. Zo zit het systeem niet in elkaar.
En er is wel nu sinds een paar jaar een ombudsvrouw gekomen bij de nationale politie.
Okay.
Ook een hele goede vrouw. Het vrouw is een vrouw die ooit via zijnstroom een quotavrouw was. Hoe vind je dat?
Dat kan dus wel.
Dat
kan dus wel.
Ja,
dat
leuk,
is mooi.
Leuk, ja. Hè? Ja. Altijd blijven adresseren.
Okay.
Ja.
En mensen doen dat helaas de afgelopen jaren veelal via de media. Mm-hmm. En dan is er bijna geen weg meer terug. Ik herinner me die vrouw Fatima in Den Haag, die dat adresseerde, die het racisme en dergelijke.
Ja.
En op een gegeven moment vertrekt zo iemand dan uit de politieorganisatie. Mm-hmm. Nou, ik vind dat eigenlijk zonde.
Ja.
Dat had niet gehoeven.
Ja, oké. Okay. Dus
gesprek blijven aangaan.
Gesprek aangaan bij de vertrouwenspersoon, bij de ombudsman of vrouw. En als het kan dus ook direct mensen aanspreken of in het team bespreekbaar maken.
Ja.
En alert zijn op uitsluiting, toch? Denk ik. En dat
blijven.
Dat heel veel vormen kan hebben. Dat lijkt me ook goed om bewust van te zijn.
Zeker. Daar hebben we het ook met Laura van Verspace over gehad.
Ja,
natuurlijk.
Klopt. Ja.
Dus dat is ook een luistertip voor wie die nog niet geluisterd heeft.
Inderdaad, nemen we allemaal mee.
Hartstikke interessant. Dankjewel, Esther.
Dankjewel.
Nou, dat was een interessant gesprek met Esther over de politie. Wat vond jij ervan?
Ja, absoluut. En voor mij ook wel echt een inkijkje in de politie. Dat het zo, dat het bijna een familie is waar mensen heel lang in zitten en heel hecht zijn. En aan de ene kant begrijp ik dat heel goed. Dan denk ik, het is intensief werk. Mensen lopen ook gevaar. Dus ik snap het. En aan de andere kant denk ik heel zorgwekkend dat het daar dus niet goed lukt om meer diversiteit in te brengen. Of niet helemaal lukt zoals beoogd.
Mm-hmm.
Want ik denk, de politie heeft zo'n belangrijke rol in de samenleving en is er voor ons allemaal. Dat ze daar toch juist ook alle perspectieven, daar de deuren voor zouden moeten openzetten. Dus ik zit daar wel een beetje tussen. Ik vind dat wel iets lastigs.
Ja, dat herken ik. En ik vond het ook interessant over het vrouwenquotum dat eigenlijk, aan de ene kant zou je kunnen zeggen, het is een heel effectieve maatregel gebleken. Want het heeft ervoor gezorgd, ook die aandacht en het programma, om heel veel talentvolle, goede vrouwen aan te trekken. Alleen, het blijkt ook wel uit van, met een quotum alleen ben je er niet. De oplossing was eigenlijk niet volledig. Dus ze hebben wel dat eerste gedeelte goed gedaan. Die werving en selectie en al die informatie, bijeenkomsten en alles.
Ja.
Mensen heel enthousiast gemaakt voor de politie. Maar vervolgens is het niet goed genoeg aandacht geweest voor de cultuur van de organisatie. Mensen ook echt te behouden. Zorgen dat ze zich thuis voelden, zich goed konden ontwikkelen.
Ja, klopt. En dan kom je denk ik toch wat een soort van overkoepelend is in het hele gesprek over diversiteit en inclusie. Dat je kunt niet stoppen bij het diverser maken.
Ja.
Het moet met inclusie erbij.
Precies. En het moet niet alleen komen van de mensen die nog ontbreken of die je nieuw binnenhaalt. Maar je moet ook heel erg je bestaande cultuur veranderen en zorgen dat de mensen die daar al 30, 50, 100 jaar zitten, dat die ook juist veranderen, toch?
Ja, klopt. En ik denk dat zeker in dit specifieke geval van de politie, is dat voor mij, en met wat we nu hebben gehoord, best wel een vraagteken. Ik denk dat dat echt een waanzinnige uitdaging is. Vooral omdat, dat zien we uit dit gesprek, het ook niet te dwingend moet gaan.
Nee.
En niet geforceerd moet worden.
Klopt.
Dus ik vraag me heel erg af hoe je dat doet en hoe dat verder gaat.
Ja, Mee eens.
Dus toch een beetje terug, denk ik, bij mijn eerste conclusie dat een quotum niet de cure-all is, maar wel degelijk een hele een stevige zet in de goede richting. Ja. Daar blijf ik eigenlijk bij.
Ja, mee eens.
Zijn we het weer eens?
Oh, dat was niet de bedoeling. We moeten vaker oneens zijn.
Komt nog wel, dat komt nog wel.
Okay.
Dat was het. We danken zoals altijd Maud Hekman voor de productie.
Yes, en vond je het leuk om te luisteren? Abonneer je dan via je favoriete podcastkanaal en laat ook wat sterretjes achter.
Ciao.
Dankjewel.